Het succes van operatie Product. Hoeveel plantages zijn er wel niet op de Republikeinen herwonnen? De Bermuda's hebben voorlopig een lesje geleerd. Ik had, bedenk ik nu, uit de auto moeten springen om op sokken de rest naar huis te lopen. Een druipend rood spoor achterlatend in de sneeuw. Om een daad te stellen. Iets wat kon wedijveren met wat jij zoal in Indië had moeten doorstaan. Maar wat wist ik daar toen van? Niks.
Dit is de Indische Podcast. Een podcast over Nederlands-Indië, Indonesië en de Indische gemeenschap. Met iedere maand portretten, interviews en boekrecensies. Productie en presentatie Peter van Riel. Vandaag weer een aflevering boeken. We bespreken Martin Hendriksma, Kop, uitgeverij Alphabet. De schrijver leest ook twee fragmenten voor. Martin Hendriksma debuteerde in 2008 met de roman Familie Vlees, die op de longlist van de Libris Literatuurprijs stond. Daarna publiceerde hij onder meer de romans Hunkering, 2010, en Vaderkoorts, ook 2010. Alsmede de non-fictieboeken De Rijn, 2017, Aan Zee, 2021, en Het Geheim van Bols uit 2024, over het bekende jeneverwerk. Zijn boeken werden meerdere keren bewerkt tot theaterstukken en tv-series, onder meer samen met Huub Stapel. In 2026 verscheen zijn nieuwste roman Kop, over twee Nederlandse soldaten in Nederlands-Indië en de strijd die tussen hen ontbrandt om dezelfde vrouw. Indië was voor hem niet eerder onderwerp van schrijven, hoewel Het Glaasje Bols was in de voormalige kolonie populair. Niet voor niets kent het Maleis het woord slokki, verwijzend naar het befaamde borreltje. Maar dat lijkt dan ook de enige verbinding met Nederlands-Indië. Toch vertelde Hendriksma eerder in interviews over zijn vader. Hij verwees naar diens mogelijke oorlogstrauma opgelopen tijdens de oorlog al daar en welke doorwerking dit in het gezin kreeg. Hendriksma moest er bijna 60 voor worden, vader is inmiddels overleden, om een poging te doen te ontrafelen wat daar toen is gebeurd. Hij koos voor fictie om missers te voorkomen en niet in geschiedkundige of geografische valkuilen te vallen. Bijvoorbeeld, het plaatsje Assembagus werd om die reden Assemgun genoemd. Hier vonden in 1947 zeer gewelddadige zuiveringsacties plaats. Dat is misschien ook meteen de milde kritiek die op deze verder prachtige roman is te geven. De context ontbreekt een beetje. Er wordt ook wat gestoeid met spelling. Tjepat met TJ en dan weer met C. Indonesiërs worden afgewisseld Indische gaaiers of Indische strijders genoemd. Hij bedoelt hier waarschijnlijk niet Indische, maar Javaanse of beter Indonesische. De Indonesiërs, of het nu strijders of burgers zijn, komen overigens nauwelijks als uitgewerkte personages voor in dit boek. Ja, ze passeren als baboes, koelies of vermoeda. Het lijkt wel of ze decorstukken zijn, figuranten, een soort schimmen in de nacht. Dat ze allemaal roestige geweren droegen klopt natuurlijk ook niet. Die guerrilla-strijders waren getrainde jongens, geen amateurs. Maar het mag, het is immers een roman, zei het met autobiografische elementen. De titel, Kop, verwijst naar kop of munt, naar het toeval dat ertoe leidde dat een penvriendin uit Holland zou trouwen met de vader van de schrijver, en niet met diens slaapie op het andere veldbed. Deze verhaallijn wordt mooi uitgewerkt en komt tot een langzame slotscène als zijn moeder na een halve eeuw een brief krijgt van haar oude aanbidder. Maar Hendriksma doet meer. Hij probeert te begrijpen waarom zijn vader zwijgzaam was over de periode in Indië. Is misschien zelfs bang dat hij oorlogsmisdaden heeft begaan. Hij zat tenslotte bij de stootroepen. Mijn vader was in elk geval getuige van gruwelijkheden, zegt Hendriksma in een salongesprek. Hoezeer het trauma doorwerkte in de opvoeding en het gezinsleven, weet de schrijver beelden te schetsen. Dat zat vooral in details. De stiltes aan tafel, rijst en vis die taboe waren. En vooral flink zijn, niet huilen. Dat laatste moet Martin Hendriksma pas hebben gedaan bij het schrijven van dit boek. Nu graag nog de non-fictieversie van deze roman. Want Hendriksma deed wel degelijk onderzoek naar de omstandigheden waaronder zijn vader dienst deed in Nederlands-Indië. Martin Hendriksma, Kop, uitgeverij Alphabet. Dan volgen nu Twee fragmenten voorgelezen door de schrijver zelf.
Keer op keer benadrukken de dokters hoeveel mazzel je hebt gehad. Had de kogel je een halve centimeter naar links of naar rechts getroffen, dan waren je maten je mogelijk voor maanden kwijt. Nu boorde het Bermuda-lood zich precies tussen je Achillespees, je hielbot en je kuitbeen en richtte bij zijn vlucht dwars door je been vooral schampschade aan. Een klein mirakel. Het voelt als vakantie, schrijf je Lien, en dat is het ook overdag, met alle zusterlijke zorg om je heen. Je laaft je aan de koele kamer. Het rusteloos zuizen van de ventilator en de gesloten vitrage houden de oorlog weg. Het succes van operatie Product. Hoeveel plantages zijn er wel niet op de Republikeinen herwonnen? De Bermuda's hebben voorlopig hun lesje geleerd. Je krijgt zoete papaya's in mootjes opgediend. Er is vers geperst vruchtensap. Hollandse maaltijden met andijvie en wortel. Allemaal aan bed geserveerd. Alleen bij hoge nood mag je je kamer verlaten en op een koperen bel slaan naast je bed. Altijd weer te hard. Meteen meldt zich een engel. Je slaat een arm om haar heen en hint tegen haar aangedrukt richting de play op de gang. Je ruikt haar lichaamsgeur. Je voelt de greep van haar hand in je zij, net boven je billen. Je denkt aan Jeanne, het Franse meisje in de steeg, en drukt je arm verder aan. Na een week knippen de zusters het gips van je voet. Zachte vingers betasten je huid. Duwen hier en daar, zonder dat het echt veel pijn doet. Ze winden je voet in een korset van wit gaas. Stap voor stap moet je weer leren lopen. Durven lopen. En daar ga je dan maar, traag heen en weer pendelend over de gang. Langs de kamers met de zware gevallen. Ook overdag met de gordijnen stijf dicht. Soms rijst in de schemer een soldatenhand op uit een bed. Je bent gezien. Ze klampen zich met hun ogen aan je vast. Jij belichaamt de vooruitgang die ze zichzelf wensen, maar waar ze, voorlopig, voor altijd, naar kunnen fluiten. Wanneer begon ik er te merken? Was het die keer dat ik je vertelde over mijn held Arendsoog? Hij ontliep de kogels van de vijand door, zo las ik je uit mijn beduimelde bibliotheekboek voor, steeds razendsnel opzij te springen. Kan niet, zei je. Je ontloopt een kogel niet door opzij te springen. Hoezo, wilde ik vragen, want ik dulde de aantasting niet van mijn grote voorbeeld, de cowboy die ik buiten op de stoep zigzaggend nadeed terwijl de kogels mij om de oren floten. Ik zag het aan je ogen. Doorvragen zinloos. Of was het een paar jaar later in klas 2 van de middelbare school? Die ene schaatstocht moest het zijn geweest, ja, samen met Sjoerd op jouw voor mij te grote noren, waarmee jij nog de Elfstedentocht had geschaatst. Heen vlogen we over het ijs. Terug, tegen de wind in, voelde ik bij iedere slag mijn hielen schrijnen, tot de huid ervan open lag als rookvlees. De eerste woningen doemden op. Nog 5 bruggen minstens tot we terug zouden zijn bij het huis van Sjoerds ouders aan het water. Allemaal met wakkeren eronder, waardoor we gedwongen waren de noren uit te trekken, wandelend de brug over en dan de schaatsen weer zien aan te trekken. Het stugge leer sjorrend over dat wat er nog resteerde van mijn huid. Sjoerd bood aan vooruit te schaatsen en jou te bellen. Kan je vader je met de auto halen, Ruup? Het leek zo'n goed idee. Niets vermoedend zat ik op de leuning van de brug. De kilte van het staal drong op door mijn sokken, maar als ik stil zat, volledig stil zat, voelde ik mijn hielen niet. Jonge gezinnen zwierden over het ijs. Ik zag de valpartijen en de opmonterende praatjes. Tieners joegen elkaar tot op de randen van een wak. Toen de schemer kwam, ontstaken 2 Volkswagen kevers hun lichten. In 2 diagonale banen beschenen de auto's het ijs. Chirpy, chirpy, cheep, cheep, weer klonk uit een op de oever neergezette box. Soms abrupt stoppend, dan weer aanvloepend. Gelach. De vette lucht die aanwoei uit een pan met opgewarmde chocolademelk. En ik zat daar maar op die brug. Ik zat zo stil dat het voor de schaatsers moet hebben geleken dat ik deel uitmaakte van het metaal. Je kwam voorgereden in onze Cortina. Zwijgend nam ik naast je plaats, alsof ik al voorvoelde wat er zou komen. En het kwam. O, die razernij. Jij had de Elfstedentocht uitgereden en ik liet me na een tochtje van niks op 3 kilometer van de finish met de auto halen. Met de auto. Ik moest me de ogen uit de kop schamen. Ik had, bedenk ik nu, uit de auto moeten springen om op sokken de rest naar huis te lopen, een druipend rood spoor achterlatend in de sneeuw. Om een daad te stellen, iets wat kon wedijveren met wat jij zoal in Indië had moeten doorstaan. Maar wat wist ik daar toen van? Niks.
Martin Hendriksma, Kop, uitgeverij Alphabet. De Indische podcast en de Indische salon worden gepresenteerd door ondergetekende Peter van Riel. Wilt u contact met ons opnemen, dan kan dit via indischesalon@gmail.com.